Dan heet het de schriftlezing in deze dienst waarin het sacrament van het heilig avondmaal bediend zal worden, is uit Lucas 15 en daarvan de versen 11 tot en met 24. Lucas 15, de versen 11 tot en met 24. Doch vooraf stellen we ons onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En de Heere Jezus heeft al deze woorden samengevat in een hoofdsom, zeggende: Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Lezen wij nu Gods heilig woord in Lucas 15, te beginnen bij het 11e vers als volgt. Lucas 15, vanaf vers 11. En hij zeide: Een zeker mens had 2 zonen. En de jongste van hen zeide tot de vader: Vader, geef mij je deel des goeds dat mij toekomt. En hij deelde hun het goed. En niet vele dagen daarna, de jongste zoon alles bijeen vergaderd hebbende, is weggereisd in een vergelegen land. En heeft al daar zijn goed doorgebracht, levende overdadiglijk. En als hij het alles verteerd had, werd er grote hongersnood in datzelfde land. En hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van datzelfde land. En die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de draf, dien de zwijnen aten. En niemand gaf hem dien. En tot zichzelf gekomen zijnde, zeide hij: Hoeveel huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood, en ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zal tot hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader. En werd met innerlijke ontferming bewogen. En toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zeide tot hem, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zeide tot zijn dienstknechten, brengt hiervoor het beste kleed. En doet het hem aan. En geeft een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten. En brengt het gemeste kalf en slacht het. En laat ons eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood. En is weder levend geworden. En hij was verloren. En is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, in de voorbereidingsdienst op het heiligavondmaal hebben we stilgestaan bij de jongste zoon uit de gelijkenis van de verloren zoon. Vanmorgen gaat het in de prediking voorafgaande aan de bediening, naar aanleiding van vers 20b tot en met 24 over de vader. En we willen deze versen samen lezen. Lucas 15, vanaf vers 20b tot en met 24. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader. En werd met innerlijke ontferming bewogen. En toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zeide tot hem, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zeide tot zijn dienstknechten, brengt hiervoor het beste kleed en doet het hem aan. En geeft een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten. En brengt het gemeste kalf en slacht het en laat ons eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Gemeente, naar aanleiding van deze tekstwoorden staan we in de eerste plaats stil bij de liefde van de Vader. In de tweede plaats bij de vergeving door de Vader. En in de derde plaats bij de blijdschap van de Vader. De liefde van de Vader, de vergeving door de Vader en de blijdschap van de Vader. Gemeente, we hoorden vorige week zondagmorgen hoe het in het leven van die jongste zoon kwam tot inkeer, omkeer en terugkeer. En we hebben daar met de kinderen van de zondagschool nog even verder over gesproken. Maar is deze jongen, deze zoon bij zijn vader dan nog welkom? Hij heeft immers het vaderhuis verlaten. Hij heeft alles wat hij van zijn vader meekreeg opgemaakt, die goede gaven verkwanseld in een leven volop in de zonde. Hij is het toch niet waard dat vader hem nog als zijn kind zal ontvangen? Geliefde, misschien bent u ook wel tot die conclusie gekomen in de afgelopen dagen. In de week van voorbereiding, toen u zichzelf onderzocht, toen jij je leven legde naast Gods woord, zoveel verkeerd, zoveel zonden, ziende op uzelf, ziende op je zonde en schuld, heb je het niet verdiend, ben je het niet waard? En je worstelt met die vraag of de Heere zoon, verloren zoon of dochter wel wil ontvangen aan zijn tafel, wel opnieuw wil ontvangen aan zijn tafel. Want wat is er allemaal niet misgegaan in de afgelopen maanden tussen het vorige avondmaal en dit avondmaal? En laten we dan toch vooral bij onszelf maar beginnen. Dan hebben we de handen vol aan onszelf. Zou dat voor mij wel kunnen? Wel weer opnieuw kunnen? O, laten we dan vanmorgen eens letten op die Vader. Want als je op jezelf blijft zien, dan kan het nooit. Om op te staan en te naderen tot de tafel en daar te zitten. In de eerste plaats zien we in vers 20b de liefde van de Vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn Vader. Nee, die Vader is een weggelopen kind niet vergeten. Hoe zou het ooit kunnen als je kind wegloopt? Dan vergeet je dat kind toch niet. Deze Vader die wacht op hem. Iedere dag staat hij op de uitkijk of zijn zoon al terugkomt. O, geen ogenblik heeft hij gezegd, hij is weggegaan. Dus moet hij het zelf maar uitzoeken. Nee, de deur van dat vaderhuis is niet dicht voor hem, maar geopend. O, wat een onpeilbare zondaarsliefde, als we de lijn doortrekken. In Christus Jezus is er weer toegang mogelijk tot de Vader voor verloren zonen en dochters. Nee, niet voor mensen die in zichzelf rechtvaardig zijn. Zoals die oudste jongen waar we het vanavond over gaan hebben in de tweede dienst op deze zondag. De oudste zoon. Christus is in zichzelf de deur en niemand kan tot de Vader komen dan door hem. Op het zien van de Vader valt de nadruk. Is u dat opgevallen? Kinderen, we lezen niet dat de zoon de Vader ziet. Maar dat de Vader de zoon ziet. Nee, die zoon die durft niet eens op te kijken. Die ziet alleen maar zonde en schuld. Maar de Vader ziet de zoon. En wanneer ziet de Vader de zoon? Ja, zegt iemand, we hebben het samen gelezen, het staat ook in onze tekst. Als hij nog ver van hem was, dus op zeker moment ziet die Vader die zoon aankomen. En die jongen die ziet nog niet dat zijn Vader wacht. Die Vader die ziet hem op afstand aankomen en die loopt hem tegemoet. Maar gemeente, toch gaat het hier dieper. Want dat woordje ver, dat is in het Grieks hetzelfde woordje als we eerder gelezen hebben in het begin van deze gelijkenis, dat die jongen reist naar een ver gelegen land. Wat betekent dat? Wel, die vader die ziet hem niet pas als die dicht bij huis komt. Nee, die vader die heeft hem al gezien in dat vergelegen land. Als die vader hem niet gezien had, dan was hij nooit uit dat verre land thuis gekomen. Nee, natuurlijk, deze vader uit de gelijkenis heeft die zoon niet werkelijk kunnen zien in dat vergelegen land. Maar als de Heere een zondaar opzoekt, dan zoekt hij hem op, die plaats ver bij hem vandaan. Gemeente, het wil ons leren dat het zien van de Vader de Zoon thuis brengt. Ja, tot inkeer brengt, tot omkeer en tot terugkeer. God de Vader ziet verloren zonen en dochters al in dat verre land. Niet als ze vlak bij hem komen. Nee, hij laat ze vastlopen hier in de gelijkenis door de hongersnood. Door zijn geest laat hij ze tot zichzelf komen. Omkeren en terugkeren. Dat betekent al het redden gaat van de Vader uit. Gij hebt mij aangezien en hulpen willen bieden in mijn verdrukking en mijn lijden toen in mijn ziels ellende uw aangezicht mij kende. Is dat geen wonder? En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn Vader. O gemeente, ik vind dat zo'n ontroerend gedeelte in deze gelijkenis. En die Vader die werd met innerlijke ontferming bewogen. O, die liefde van de Vader die gaat nog meer schitteren in onze tekst. Hij wordt met innerlijke ontferming bewogen. Kijk, zo is God de Vader met innerlijke ontferming bewogen. Over zondaar. Over mensen die terugkeren tot hem en die moeten belijden: het enige dat ik verdiend heb, is dat u nooit meer naar me omziet. Op zulke mens staat de Vader te wachten, naar hen kijkt hij verlangend uit. Mensen die het moeten belijden: ik heb gezondigd, o God, wees mij zondaar. Genadig aan zijn tafel ontvangt hij zondaars en eet met hen. Geliefden, kunt u het zien, de op zoveel zondaarsliefde nog uithouden. Te blijven zitten als de Vader u nodigt. U mag weten dat de Heere dat goede werk in uw leven begonnen is, maar toch. Nooit is er een zondaar met de nood en de schuld tot hem gekomen, die werd afgewezen. Die tot mij komt, zegt Christus, zal ik geenszins uitwerpen en toelopende. Daar zien we die Vader gaan. Toelopende op een zoon die van hem is weggelopen. Eigenlijk staat er in de grondtekst wat anders. Lucas gebruikt het woord hardlopen. Dat wil zeggen, de Vader die wandelde niet, die liep niet naar hem toe, maar die rende naar hem toe. Hij schaamt zich er niet voor om zo'n jongen thuis te halen. En ik zeg het opnieuw, gemeente, dat is onbegrijpelijke zondaarsliefde. Zo doet God nu. De ziel die hem zoekt is al door hem gevonden. En je kunt niet met een zwakke schrede, met berouw, tot hem gaan, of hij is al bezig, al veel eerder bezig, om u op te zoeken. En kijk dan eens wat er gebeurt nog voor zo'n jongen zijn zonde kan belijden. Valt de Vader hem om de hals en kust hem. Wat schittert hier de liefde van de Vader voor een verloren zoon die terugkeert. Is dat geen heerlijke ontvangst voor zo'n grote zondaar? O, zo ontvangt de Vader met een hart vol ontferming verloren zonen en dochters, met een kus van hemelse vrede. Schoon zwaar getergd is hij langmoedig en genadig. Hoe is dat mogelijk? Alleen vanwege hem, wiens dood we vanmorgen gedenken. Seizoen en kruisverdienst. Dat de Heere Jezus de dood is ingegaan. En dat mag vanmorgen door zijn kinderen die moeten belijden verloren zonen en dochters te zijn geweest, geproefd en gesmaakt worden in de tekenen van brood en wijn. Gemeente, aan de liefde van de Vader is de vergeving door de Vader onlosmakelijk verbonden. Dat is het tweede. Want nog voor hij zijn schuld kan belijden, heeft de Zoon eigenlijk al vergeving ontvangen. En misschien vraagt een jongere van hoe kan ik dat dan zien? Zegt die vader, jongen, ik heb je alles vergeven. Dat hoor ik toch niet in deze gelijkenis. Nee, maar wat betekent dan die omhelzing? Wat betekent dan die kus? Dat zijn tekenen, zichtbare tekenen van die vergeving. En vanuit die omhelzende genade, zo kunnen we zeggen, belijdt deze zoon zijn schuld en onwaardigheid. Want wat die jongen zich heeft voorgenomen te belijden, dat komt er ook uit. Hij denkt niet bij zichzelf, nou, als mijn vader mij zo lief heeft, dan hoef ik er niet meer over te praten. Dan laat ik die schuldbelijdenis maar zitten. Gemeente, dat kan niet. Dat weet u toch wel als u iets van die vergeving mag kennen. Van die liefde van de Vader en van de Zoon. Dan kun je toch niet anders dan belijden. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig uw Zoon genaamd te worden. O, hij zou het ermee eens geweest zijn als de Vader hem voorgoed had verstoten. Nooit meer naar hem had omgezien. Zo is het toch ook vandaag als de Heere komt te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Je moet zeggen, ach Heere, ik heb niets verdiend dan de hel. Dan om voor eeuwig bij u weggestoten te worden. Maar wat mag het dan meevallen? Voor zo'n zondaar. Opmerkelijk is dat de jongste zoon niet aan de vader vraagt om een huurling te worden. Jongens en meisjes, jullie weten wel, dat had hij zich wel voorgenomen toen hij bij die zwijnen zat. Toen zei hij tegen zichzelf, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Ik zal zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waard om uw zoon gemaakt te worden, genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. Dat horen we hem hier niet zeggen. Is hij dat vergeten? Nee, dat kan hij niet uitkomen. Hij zou daarmee het vaderhart bezeerd hebben, nu hij weer als kind is aangenomen. Geliefd, en klinkt die schuldbelijdenis ook op uit uw, jou en mijn hart. Want waarom zouden we anders die middelaar nodig hebben? We zien het in deze gelijkenis. Die schuldbelijdenis die klinkt. En wat horen we dan uit de mond van de Vader? Niet de straf. In plaats van de straf die verdiend zou zijn, lezen we over geschenken in vers 22, waarin de vergeving schittert. Zo spreekt God de Vader, de schuldige voor wie hij zelf in zijn zoon de schuld heeft gedragen, vrij. Hij deelt uit wat Christus heeft verworven. Het beste kleed moet gehaald en hem aangedaan worden. Die vieze vodden gaan uit. Hij ontvangt het beste kleed. Misschien wel het feestgewaad van zijn vader. Wat hij tijdens bijzondere gelegenheden droeg. Het is het beeld van de mantel der gerechtigheid en de klederen des heils in Christus. Hij krijgt ook een ring aan zijn hand. Een ring die bij ons ook herinnert. Herinnert aan het huwelijk. Een trouwring. Die jongen kon naar die ring kijken en weten dat dat vader van hem hield. Hij krijgt ook schoenen aan de voeten, een teken dat hij als zoon weer is aangenomen. Want de slaven die gingen altijd blootvoets. Het gemeste kalf moet klaargemaakt worden. Zo'n kalf werd vet gemest om bij bijzondere gelegenheden geslacht te worden met het oog op de feestelijke maaltijd. En wie denkt bij dit geslachte dier niet aan hem die als een lam geslacht werd, Jezus Christus? O, we zouden het antwoord van de Vader op de drie woorden van de Zoon, ik heb gezondigd, samen kunnen vatten met die woorden, laat ons eten. Ja, dat was nu precies waar die jongen zo'n behoefte aan had. Had hij in dat vergelegen land niet gezegd, ik verga van honger? En terwijl de vader hem met een innige omhelzing begroet, hoeft die jongen niet eens te vragen, vader, hebt u wat voor me te eten? Het is de vader die zegt, laat ons eten. O, alles wordt klaargemaakt. Die jongen die heeft niets meer. Maar aan de kant van de vader is nu alles gereed. O, we zien ook in ons tekstgedeelte de blijdschap van de Vader. Laat ons eten en vrolijk zijn. Hij wordt genodigd aan de tafel. Wat een wonder. Zo'n verloren zoon die thuiskomt. Wat is de Vader verblijd. Ja, zo is er blijdschap bij de Vader in de hemel. Als verloren zonen en dochters terugkeren tot hem. De vader geeft de reden aan in vers 24. Want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Hij richt een maaltijd aan. O gemeente, alle verloren zonen en dochters die zijn teruggekeerd tot de vader. En door Christus Jezus vergeving hebben ontvangen, die worden vanmorgen genodigd tot de tafel om zo vermaand en verzekerd te worden van zijn hartelijke liefde en trouw jegens hen. Zo hebben we het ook gehoord in de afgelopen week tijdens de bezinningsavond. Die hartelijke liefde en trouw tegenover onze ontrouw. Gemeente, we lezen het in dit gedeelte en zij begonnen vrolijk te zijn. Echte vreugde wordt geboren uit tranen van berouw. En tegen de achtergrond van het verdriet over de schuld krijgt de vreugde in de ontferming een diepte die de wereld niet kent. En zij begonnen vrolijk te zijn. Dat is niet de vrolijkheid van deze wereld. Die gaat voorbij. Maar dat is nu die hartelijke blijdschap in God. Door Jezus Christus. Kent u die? Ken jij die? Als je mag weten dat de Heere je genadig is. Je zonden vergeeft. Dat je net zoals die verloren zoon mocht thuiskomen. En vergeving ontvangen. O, het is de vreugde die Christus ten diepste bedoelt in de gelijkenis. Zij zegt en zij begonnen vrolijk te zijn. Ja, het is de Vader die alles in gereedheid brengt. De Heere is in alles de eerst. Hij gaat voorop in het bewerken van de verlossing. Maar hij is ook de eerste in de dankbaarheid. Want als we ons tekstgedeelte overzien, dan zegt die vader niet alleen laat ons eten, maar hij zegt ook laat ons vrolijk zijn. Dat is opvallend. Want we zouden verwachten dat de Heere zou zeggen, ik heb u alles willen geven. En ik wil u opnieuw met het goede verzadigen. En nu bent u aan de beurt om mij alle dank te bewijzen. En natuurlijk moeten we elkaar daartoe oproepen. Tot een leven der dankbaarheid. Het moet ook in ons leven openbaar komen. Als we de Heere mogen vrezen, kan dat niet verborgen blijven. Op alle terreinen van ons leven moet dat te merken zijn. Maar het wonderlijke in het christenleven is dat de Heere zelf het hart tot dankbaarheid stemt. Laat ons eten en vrolijk zijn. Daar is niet alleen vreugd voor verloren zonen en dochters. Maar er is ook vreugde bij de Vader. Vreugde voor de engelen Gods over iedere zondaar die zich bekeert. En wat een wonder als we ook zo verheugd mogen zijn. Aan de ene kant is daar droefheid over wie we geweest zijn, maar aan de andere kant vreugde en dankbaarheid dat God zulke mensen nog aan zijn tafel nodigt. Ja, het is een vreugde die ten diepste nooit meer eindigt. O zeker, die vreugde, die kan soms heel ver weg zijn, die vreugde in God. Hier staat, en zij begonnen vrolijk te zijn. En de gelijkenis zwijgt over de vraag wanneer zij eindigen. Ten diepste zal die vreugde straks onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppunt stijgen. O, kennen we die vreugde. Dat is geen vreugde waarbij het om onszelf gaat. Maar een vreugde waarbij het gaat om Hem. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Ja, zo mag er ook vanmorgen aan zijn tafel verwondering zijn. Dat de Heere zulke verloren zonen en dochters aan zijn tafel nodigt voor het eerst en weer opnieuw. Dan mag er dankbaarheid zijn. Maar ook blijdschap. Omdat Hij het heeft gedaan. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 103. En daarvan het zevende vers. Psalm 103. Het zevende vers.